Heer God, Jezus, dank u wel dat u ons hier bij elkaar brengt. Dat we, zoals we zeiden, u mogen loven, u mogen prijzen. En Heer, dank u wel dat u Geert naar ons toe gezonden heeft. Dat we mogen luisteren naar wat hij voorbereid heeft, wat u in zijn hart voorbereid heeft. Heer, wilt u hem zegenen? Wilt u hem onze harten doen openen? En dat we mogen luisteren naar wat u te zeggen heeft. In uw eigen naam bidden. Amen.
Amen. Goedemorgen allemaal. Ik kom lekker naar voren als jullie dat goed vinden. Ik heb mijn tanden gepoetst vanmorgen hoor, dat komt goed, ja. Goedemorgen allemaal, mijn naam is Geert, kom uit Veenendaal, oorspronkelijk uit Groningen, dat wist iemand zich nog te herinneren volgens mij van de vorige keer. Inderdaad 11 jaar geleden dat ik hier ben geweest. Ik zei net in de auto nog tegen Thijs, dat kon wel 5 jaar geleden zijn dat ik daar ben geweest. Nou, dat bleek iets langer te zijn, jullie zijn beter in de administratie dan ik. Maar mooi om hier bij jullie te zijn, iets te mogen delen vandaag. Ik spreek veel voor tieners en jongeren. Nou, wie voelt zich allemaal jong vandaag? Nou, dat zijn de meesten. Voor de rest zetten we straks een gebedsteam klaar, dat komt allemaal goed. Beloof de Bijbel, je jeugd vernieuwt zich als van een adelaar, dus dat komt allemaal goed. En ik wil vandaag met jullie spreken over een van de meest bemoedigende Bijbelverhalen die in de Bijbel staat, in elk geval uit het leven van Jezus. Die laat zien hoe lief hij de mens heeft. En soms vinden we dat zelf nog wel eens lastig om onszelf zo te zien. Ik vind dat in elk geval nog wel eens lastig. Maar dit verhaal laat zien hoe God naar ons kijkt en hoe lief hij ons heeft. En soms vinden we dat nog wel eens ingewikkeld om van onszelf te houden en onszelf zo te zien. Ik kan me nog een tijdje geleden herinneren. Ik had een vreselijk lastige mentorklas. Ik geef les op het VMBO, ik geef godsdienst. En ik had de zwaarste mentorklas die ik ooit heb gehad. En eigenlijk was mijn hele jaar, mijn gebedspunt zo ongeveer, Heer, laat me de zomervakantie bereiken zonder burn-out. Als dat gelukt is, dan heb ik een heel, dat is eigenlijk het hoogste doel op het moment. En dat ging heel erg goed op het laatst. We hadden bijna de zomervakantie bereikt. En ik was zo opgelucht, ik denk, dit gaan we nog wel redden die laatste week. Totdat onze kunstdocent op het grandioze idee kwam, dat ze erachter kwam dat elke klas dat jaar naar een museum had gemoeten. En dat wij dat nog niet hadden gedaan. En dus was zij zo creatief om op de allerlaatste schooldag van het jaar, toen de leerlingen de boeken moesten inleveren en ze normaal gesproken 10 minuten later thuis willen zitten om vakantie te houden, dat zij nog bedacht, na het boeken inleveren, gaan we nog met z'n allen naar het museum toe. En toen kwam ze even later tot de conclusie dat er best wel heel veel klassen moesten en dat zij niet met alle klassen mee kon. Dus ik kreeg die week een mailtje. Hoi Geert, komende vrijdag ga jij met je klas naar het museum toe. En de moed zonk me in de schoenen. Ik zie mama dat zootje ongeregeld een museum binnenstappen, dat wordt helemaal niks. En ik had echt mijn best gedaan om het goed voor te bereiden. Ik had nog op de website van het museum gekeken, soms hadden ze exposities. Nou, dat zag er nog wel leuk uit. Dus ik had al in de mentorklas gezegd, jongens, misschien hebben ze wel een expositie. Dat kan nog hartstikke leuk worden. We maken er wel wat van. Het wordt een leuke dag, jongens. Ik had echt mijn best gedaan. En we kwamen aan bij de ingang van het museum. En er kwam een stokoude gids aangelopen. En die vertelde, niks tegen stokoude mensen trouwens. Maar met tieners en gidsen werkt dat meestal niet zo goed. En die vertelde, we hebben op het moment een expositie. En ik denk, oh, kijk, dat is mazzel hebben. En hij vertelde, we hebben momenteel een expositie van de geschiedenis van de spiegel in de kunst. En toen zakte de moed mij behoorlijk in de schoenen. En we liepen door dat museum heen. En op een gegeven moment tikt een van die leerlingen me aan. Die zegt, bent u inderdaad zo aan het genieten, meneer? Ik zei, nee, natuurlijk niet. Laten we zo snel mogelijk dat museum uit zijn. Dus doorlopen achter die man aan. En een van de eerste ruimtes waar we binnenliepen was een hele grote vierkante zaal met allemaal ronde spiegels aan een soort visdraad. En we liepen daar doorheen en die gids die zei tegen die leerlingen, jullie snappen vast wel wat hier het kunstwerk is. En die stonden hem aan te kijken en ze begrepen er helemaal niks van. Toen zei hij, nou jullie mentor begrijpt dat in elk geval wel. Maar de mentor had ook geen idee. Het enige wat ik zag was overal mezelf in die spiegels. Dus ik zei tegen een van die jongens, ik stoot hem aan. Ik zei, ik denk dat hij bedoelt dat ik het kunstwerk ben. Want ik zie mezelf overal en ik vind mezelf al knap en zo. En toen zei die gids, ja precies, jij snapt het. Jij snapt het kunstwerk. Dus sindsdien ben ik kunstkenner. Ik begrijp zo'n kunstwerk heel snel. Ik zag alleen maar mezelf en het doel van de kunstenaar was dat je jezelf ging zien als een kunstwerk. Dat was het kunstwerk. Nou, dat is eigenlijk een heel mooi beeld, want het is denk ik hoe God naar ons kijkt. Dat hij tegen ons zegt, je mag jezelf leren zien als een kunstwerk. En ik wil naar een verhaal toe die daar eigenlijk helemaal over gaat, hoe mooi God ons ziet. Dat is best een ongemakkelijk verhaal als je het leest. Een van de bekendste verhalen van Jezus, denk ik. En dat gaat over een heel schaamtevol moment. Je kent het verhaal ongetwijfeld, ik ga hem zo lezen. De vrouw die bij Jezus wordt gebracht, terwijl die staat te preken. We noemen haar de overspelige vrouw. Nou, alleen al dat ze alleen maar bekend staat om die titel, geeft al aan hoe schaamtevol het verhaal is. Het enige wat van de weten dat ze ooit overspel gepleegd heeft. Want ik wil, laten we eens even eerlijk worden met elkaar, je hoeft dat niet met mij te delen, maar ik wil dat je zo eens even terugdenkt in je hoofd aan het meest schaamtevolle moment van jouw leven. Het moment dat je wel door de grond kon zakken, dat je denkt, ik hoop dat niemand dat gefilmd heeft en online gooit. Ik zie een aantal mensen heel diep nadenken die nog geen idee hebben. Ik zie een aantal mensen heel hard lachen die volgens mij heel veel voorbeelden in hun hoofd hebben al. Ik ben ADHD'er, ik heb dat ook, ik heb tientallen voorbeelden. Nou, je schaamtevolle momenten hou je het liefst voor jezelf. En dat is in dit Bijbelgedeelte niet anders. Maar dat lukt helaas niet. Ik ga een stukje lezen voor de meelezers. Johannes 8 vanaf vers 1. Een kerk met papieren Bijbels, wat heerlijk. Voor de mensen die nog aan het zoeken zijn, Johannes 8 ligt na Johannes 7. Dus als je daar bent, dan ben je er bijna. Ik denk, help even. Johannes 8 vanaf vers 1. Daar staat, Jezus ging naar de Olijfberg toe. En vroeg in de morgen was Jezus weer in de tempel. En het hele volk kwam naar Jezus toe. Hij ging zitten en hij gaf ze onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij Jezus die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en ze zeiden tegen Jezus, Meester, deze vrouw is op hete daad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op om zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Nou, dat zeiden ze om Jezus op de proef te stellen en om te zien of ze hem konden aanklagen. Dan staan die bekende woorden, Jezus bukte zich en hij schreef met zijn vinger op de grond. En toen ze bleven aandringen, toen richtte hij zich weer op en hij zei, Wie van jullie zonder zonde is, laat die maar als eerste een steen naar haar werpen. En hij bukte zich weer en hij schreef op de grond. En toen ze dat hoorden, gingen ze weg, één voor één, de oudsten het eerst. En ze lieten hem alleen met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich weer op en hij vroeg aan haar, waar zijn ze? Heeft niemand je veroordeeld? En ze zei, niemand, Heer. En Jezus zei, ik veroordeel je ook niet. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Het meest schaamtevolle verhaal die je in de hele Bijbel kunt vinden volgens mij. Een vrouw die op hete daad betrapt is op overspel. Het is altijd opvallend dat een man nergens genoemd wordt die ook overspel gepleegd moet hebben. Maar alleen de vrouw wordt bij Jezus gebracht. Schaamtevolle kon het niet, zeker niet in die cultuur. Allemaal mannen met één vrouw die in het midden gezet wordt. En dat ook nog eens staat er, terwijl het hele dorp bij elkaar was. Iedereen kende iedereen waarschijnlijk. En iedereen was in de tempel naar Jezus onderricht aan het luisteren. Jezus zit midden in zijn preek. Dan komen de fariseeërs binnen en de schriftgeleerden. Met een vrouw die zonde heeft gedaan. En midden in de gemeente, midden in zijn preek, wordt hij onderbroken. En vertellen ze open en bloot publiek wat die vrouw verkeerd heeft gedaan. Ik probeer dat eens voor te stellen. Dat jullie oudsten of de leiders hier in de gemeente nu de straat oplopen. De meest zondige vrouw van Apeldoorn hier uit het park plukken. Hier midden in de gemeente neerzetten en al haar zonden openbaar maken. Je kunt je voorstellen hoe vernederend dat moet zijn. En laten we de kerk niet heel veel heiliger maken dan dat die is. Als al onze zonden hier op het scherm geprojecteerd zouden worden, dan zouden we ook heel snel de kerk uitvluchten, denk ik, nog voordat de voorstelling afgelopen was. Dat zijn dingen die je niet met anderen wilt delen. Dat zijn dingen die je voor jezelf wilt houden. Maar deze vrouw overkomt het wel. Het is heel beschamend. Maar Jezus laat zich wel storen. Dat vind ik ook mooi eigenlijk aan Jezus. Ik denk dat ik er niet heel gelukkig mee zou zijn als mijn preek onderbroken werd door de leiders van de gemeente die hun zegje wilden doen over iets of iemand. Dan zou ik zeggen, joh, wacht even tot na de preek. Maar Jezus laat zich onderbreken. Dat zie je eigenlijk in zijn hele leven. Jezus komt steeds in massa's mensen en in die massa komt hij één iemand tegen bij wie hij stilstaat. Je ziet het hem doen met Bartimeus die langs de kant van de weg zit te roepen terwijl hij op weg is met een missie. Je ziet het even later met Zacchaeus in de boom. Hij zit in een massa mensen en hij heeft oog voor die ene die in de boom zit. Voor een Melaatse man, hij heeft het voor heel veel mensen heeft hij dat. Allemaal mensen die tot stilstand zijn gebracht in het leven. En Jezus staat erbij stil. Ik heb voor mezelf ooit opgeschreven. Jezus is een man onderweg die mensen tegenkomt die tot stilstand zijn gebracht. Jezus brengt zichzelf tot stilstand, zodat de mensen die tot stilstand zijn gekomen weer op weg kunnen gaan. Dat is eigenlijk wat je Jezus de hele Bijbel ziet doen. Hij brengt zichzelf tot stilstand bij mensen die tot stilstand zijn gekomen, zodat ze weer op weg kunnen gaan. En ik denk dat dat een belofte is als je tot stilstand bent gekomen in het leven, als je het even niet meer weet, dat hij bij je stil wil staan, dat hij je ziet. Dat is een van de mooiste beloftes van de Bijbel, dat je het niet alleen hoeft te doen. En dan die leiders, vreselijke leiders, waar het hier over gaat. Die vrouw was niet eens hun doel namelijk, dat vonden ze helemaal niet interessant. Het ging ze helemaal niet om die vrouw. Er staat heel duidelijk, dat vroegen ze om Jezus op de proef te stellen. Het ging ze niet om die vrouw, het ging ze om Jezus. Ze wilden een reden hebben om Jezus aan te klagen. En daarom stellen ze Jezus op de proef. Nou, dat is nooit een goed idee. Toen niet, nu niet, nooit niet, kun je zeggen. Als je Jezus op de proef stelt, doet hij bijna altijd het omgekeerde. Dan stelt hij jou daarna op de proef. Dat doet hij in dit geval ook. Ik geloof dat echt geloof nooit Jezus op de proef stelt, maar dat Jezus wel echt geloof op de proef stelt. Dat zie je in dit verhaal heel mooi gebeuren. Hij draait de hele boel natuurlijk om. Dat is wat hij vaker doet in zijn leven. Maar Jezus heeft wel een dilemma. Hij heeft een ongelooflijk lastige keuze. Een dilemma is als je twee opties hebt en ze lijken allebei goed of ze lijken allebei fout en toch moet je kiezen. Wat kies je dan? In Nederland hadden we op social media heel lang van die dinsdagdilemma's. Van die leuke dingen waar je dan tussen moest kiezen. Waarvan je allebei dacht, mocht, doe maar niet. Ik weet dat ik een keer aan een jeugddienst naar voren werd gevraagd. En in plaats van dat er voor me werd gebeden, hadden ze zo'n leuke stelling bedacht. En de stelling was, je moet kiezen. Of je doet de basisschool over. Of je moet in het vervolg tegen iedereen praten alsof je tegen een 4-jarig kind praat. Ja, dat is best ingewikkeld. Ik werk met pubers, ik heb de hele dag het idee dat ik tegen 4-jarigen praat. Nee hoor, dat valt wel mee, sorry. Valt mee, ik zou heel graag de basisschool overdoen, dat lijkt me heel leuk. Liever nog de middelbare school, want ik ken alle trucjes inmiddels hoe je die leraar een beetje om de tuin kunt leiden. Dat lijkt me geweldig om het opnieuw te mogen doen. Maar dat is nog zo'n makkelijke keuze om te maken. Iedereen kan voor zichzelf wel iets kiezen. Maar Jezus had een serieus moeilijke keuze. Hij had twee opties. Als hij de vrouw zou veroordelen, dan is hij niet meer de redder en verlosser van de zonde die hij zegt te zijn. Als hij de vrouw zou vrijspreken, gaat hij tegen de wet van Mozes in, want de wet uit het Oude Testament was heel duidelijk. Een vrouw die op overspel is betrapt, verdient de doodstraf. Dat was de wet van het Oude Testament. En dus moest Jezus een keus maken die eigenlijk onmogelijk was. En wat doet hij? Iets geniaals. Dat kan ik als ADHD'er heel erg van Jezus leren. Hij doet helemaal niks. Hij gaat op zijn hurken zitten en hij schrijft wat in het zand. Dat kan ik heel erg van Jezus leren. Ik ben een enorme flap uit. Ik zeg eerst iets en daarna denk ik pas na of het wel handig is wat ik zeg. Zoals die opmerking over tieners en 4-jarigen net. Soms ook heel leuk trouwens, als je lekker impulsief bent. En zijn er meer mensen die dat hebben? Eerst iets zeggen en dan pas nadenken of het wel handig is? Of ben ik de enige? Oh, gelukkig, er zijn er meer. Ja. Ook, ja. Vaak heel leuk hoor, met humor is dat ook heel leuk. Ik maak heel vaak een grapje en daarna bedenk ik een paar seconden later, snap ik hem zelf ook pas in mijn hoofd, omdat mijn hoofd sneller gaat. En dan zit ik zelf heel hard te lachen om mijn eigen grapje. Dat kan ook heel ongemakkelijk zijn trouwens. Ik heb de keer in de kerk in Zutphen gehad, daar stond die iPad standaard veel te hoog. Dus ik zei tegen de gemeente, sorry, die standaard staat veel te hoog. Dus nu kunnen jullie me niet meer zien, dus ik zal hem wat lager zetten. Of ik zet een foto van mezelf op de iPad, kun je daarnaar kijken. Dat was ook niet zo'n heel leuk grapje. En niemand lachte, ook in Zutphen. Ik zei, sorry, dat is mijn standaard grapje. Over mijn standaard. Nou, die vond ik heel leuk. En dat vloepte er zomaar uit. En 3 seconden later dacht ik, oh, dat is een heel leuk grapje. En ik heb 2 minuten een slappe lach gehad om mijn eigen grapje. En in Zutphen vonden 3 mensen dat ook best een leuk grapje voor 10 seconden. En de rest van de gemeente die stond te kijken van, gaat die preek nog beginnen? Nou, dat kan heel ongemakkelijk zijn. Maar Jezus doet iets heel moois. Jezus doet niks. Hij koopt tijd. Hij gaat op zijn hurken zitten. En hij schrijft wat in het zand. En nou is eigenlijk altijd als ik deze preek doe, krijg ik na afloop 3 mensen bij me. Die denken te weten wat Jezus in het zand geschreven heeft. Je hebt er een keer een bijbelstudie over gevolgd of zo. Nou, doe dat alsjeblieft niet. De theologie heeft daar jarenlang over nagedacht wat Jezus eventueel in het zand geschreven zou kunnen hebben. Er zijn zelfs mensen die 6 jaar universitair gepromoveerd zijn daarop. Dan heb je echt niks beters te doen met je leven, denk ik. Als je daar 6 jaar over nadenkt wat Jezus eventueel geschreven zou kunnen hebben. Het heel belangrijk was geweest en had dat wel in de Bijbel gestaan. Dan had de geschiedenisschrijver het echt wel opgeschreven wat Jezus geschreven had. Als dat nou heel veel relevantie voor het verhaal had. Ik denk dat Jezus vooral tijd koopt. En wat staat er dan? Ze stonden waarschijnlijk allemaal al klaar met een steen in hun hand. Ik had nog eerst een steen verstopt. Ja. Ze stonden waarschijnlijk allemaal klaar met een steen in de hand om die vrouw dood te gooien. En Jezus gaat daar doodleuk in het zand zitten schrijven. Vreselijk irritant, denk ik. Staat er ook. Toen Jezus maar bleef schrijven, staat er. Toen ze begonnen aan te dringen, richtte Jezus zich weer op. Vind ik ook een mooi beeld. Jezus zat op zijn hurken, die mannen die stonden. En toen ze bleven aandringen, stond Jezus weer op, richtte hij zich op. En hij maakte weer oogcontact. Hij zorgde dat hij op dezelfde hoogte kwam met ze. En hij keek ze diep in de ogen aan en toen zei hij die bekende woorden. Als jij zonder zonde bent, mag jij de eerste steen gooien. En ik denk dat je een speld kon horen vallen. Of beter nog, dat je steen kon horen vallen. Want er staat 1 voor 1. Kwamen ze tot de conclusie. Ja, daarom lag dat kussentje er. Ik heb dat laatst ook in de kerk gedaan. Er zat een hele mooie put in het podium. Dus ik denk dat in het vervolg leg ik een kussentje neer. Ze hadden vast een goede spreekvergoeding of een verzekering, hoop ik. Maar ik denk dat je een speld of een steen kon horen vallen. Want staat er 1 voor 1. Kwamen ze tot de conclusie dat ze gezondigd hadden. En 1 voor 1 druipen ze af. Ik vind het heel mooi hoe het er staat. Er staat letterlijk, 1 voor 1 gingen ze weg, de oudsten het eerst. Oudere mensen hebben vaak meer zondebesef, hebben natuurlijk ook meer zonde gedaan over hun hele leven. Bij tieners duurt zondebesef vaak eventjes, bij jongeren. Als een leerling van mij iets misdaan heeft, dan ligt het aan alles en iedereen en het weer en andere leraren en klasgenoten, maar nooit aan de leerling zelf. Zonder besef duurt eventjes bij tieners. Dan moet ik daarbij zetten ter verdediging van tieners. Als een tiener eenmaal zonder besef heeft, dan doet hij er vaak ook iets mee. Daar ontbreekt het bij ouderen nog wel weer eens aan. Daar kun je soms tegen aanpreken wat je wilt. En het besef is er wel, maar er gebeurt niet zoveel. Nou, daarom ben ik graag tienerspreker. Dan gebeurt er nog eens iets. Maar er staat, 1 voor 1 liepen ze weg, de oudste mensen het eerst en uiteindelijk bleef Jezus alleen met die vrouw achter. En ik vind dat mooi om je te beseffen en ook wel goed om te zeggen, Jezus hoefde helemaal niet te beslissen. Jezus had geen positie als rechter in Israël. Het was helemaal niet aan Jezus om die vrouw te veroordelen, er waren hele andere mensen voor. Jezus hoefde helemaal niet te kiezen. Jezus was geen rechter. Ik hoop dat ik vandaag een klein beetje kritisch mag zijn bij jullie. God heeft ook jou niet als rechter aangesteld. We leven in een land waar we ontzettend een mening hebben over alles en iedereen. Over de politiek, over medechristen, over andere mensen. Als jij straks in de hemel komt, dan zal aan de hemelpoort niet de vraag zijn, heb jij je mening gehad? Dan zal de vraag zijn, heb je lief gehad? De Bijbel zegt niet, heb je mening lief als jezelf, maar heb je naaste lief als jezelf. We moeten lief hebben, wat minder oordelen, geen mening hebben. Dat is misschien nog wel de hoofdboodschap van dit verhaal. Als jij zonder zonde bent, gooi dan maar die eerste steen. We vinden het heel makkelijk om te oordelen over andere mensen. De Bijbel is daar heel duidelijk over. Jezus zelf zegt, Matthäus 7, oordeel niet, zodat er ook niet over jou geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat jij velt, zal er over jou geoordeeld worden. En de maat waarmee je meet, daarmee zal jou de maat genomen worden. Het is heel makkelijk om te oordelen, zeker over dingen waar je zelf geen last van hebt. Zodra we zelf aangesproken worden op ons gedrag, dan worden we vaak heel gepikeerd. En dan is de wereld te klein, terwijl we zelf heel graag oordelen over anderen. Ik kan me een kerk in de Achterhoek herinneren waar ik sprak. Ik weet niet eens meer waar ik over gesproken had, maar ik liep het kerkplein op en er stonden 3 jongeren een sigaret te roken. En die vroegen naar mij, Geert, wat vindt Jezus van homoseksualiteit? Goedemorgen, leuk. Hebben jullie een mooie dienst gehad? Hoe was de zondag? Ik zei, dat vind ik nou niet direct iets waar ik in 2 zinnen zomaar eventjes mijn mening over kan geven. Ik zei, dat vind ik een heel complex thema. Ik denk wel dat ik weet wat Jezus vindt van roken. De Bijbel zegt, laat er geen verslaving in je leven zijn. Je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Ik denk dat je er echt mee moet stoppen. Nou, de kerk was te klein en het kerkplein. Hoe durfde ik ze te veroordelen dat ze rookten? Ik zei, ik veroordeel je helemaal niet. Ik heb alleen niet zoveel mening over dat thema. Die vind ik heel ingewikkeld. Maar deze lijkt me heel duidelijk. Dus waarom vind jij dat we homoseksualiteit moeten veroordelen terwijl je zelf met een sigaret in de hand staat? Dat werkt toch niet? Hoe kun je dat verklaren? Nou, en dat, de kerk was te klein. Nou, het is heel makkelijk om mensen te veroordelen voor dingen waar je zelf geen last van hebt, waar je niet mee speelt. Jezus spreekt over de splinter en de balk. Dat had een heel mooi voorbeeld kunnen zijn in die tijd. Oordeel niet, zodat er ook niet over jou geoordeeld wordt. En soms is dat natuurlijk wel heel lastig als je dingen worden aangedaan. Ik weet dat ik deze preek ergens in Muntendam, Oost-Groningen, je zult het kennen, deed. En na afloop van de dienst had ik hetzelfde verhaal verteld. Het is niet aan jou om te oordelen, jij bent geen rechter. En na afloop van de dienst kwam er een man naar me toe. En die zei, Geert, weet je wat er afgelopen dinsdag hier in het dorp is gebeurd? Ik zei, nee, ik volg niet het lokale nieuws van Muntendam over het algemeen. Dus ik heb geen idee. Maar hij vertelde, er is afgelopen week hier een dodelijk auto-ongeluk geweest. Er zaten 3 mensen in de auto. Een man, een vrouw, een jongen. Alle 3 van dezelfde leeftijd ongeveer. 1 van hen was op slag dood in het auto-ongeluk. En de andere 2 zijn de auto uitgevlucht. En een paar kilometer verder gearresteerd door de politie. En die zei, die ene man, die achterbleef in de auto, die dood was, dat was mijn zoon. En ik voelde, terwijl hij het zei, dat ik denk, oeh, dan was mijn preek wel heel goedkoop. Wie ben ik dan om te zeggen, het is niet aan jou om te oordelen, het is niet aan jou om rechter te zijn. Maar hij zei tegen mij, ik wil dat je deze preek online zet, zodat ik hem naar het hele dorp kan sturen. Want de hele week ben ik al tegen iedereen in het dorp aan het zeggen die wraak wil. Het is niet aan ons om een eerste steen te gooien. Wie zonder zonde is, laat hij maar de eerste steen gooien. Nou, dat is knap als je het op zo'n moment kunt, een paar dagen nadat je kind is overleden, kunt zeggen, het is niet aan mij om te oordelen. De volgende keer dat ik er was, kwam hij naar me toe. Toen zei hij, ik heb die andere 2 in de auto opgezocht en verteld dat ik ze vergeef. Dat het goed is zo, omdat het niet aan mij is om te oordelen. Dat is heel knap, ik zou het niet kunnen, denk ik. Of heel lastig vinden in elk geval. Maar het is echt niet aan ons om te oordelen. En dan eindigt het verhaal bijna met die vrouw die bij Jezus staat. En dan staat er, Jezus richtte zich op en hij vroeg aan haar, waar zijn ze? Heeft niemand je veroordeeld? En toen zei ze, niemand, Heer. En toen zei Jezus, ook ik veroordeel je niet. En dat was nogal een belangrijke zin. Want Jezus had de spelregels zo veranderd dat hij als enige wel een steen mocht gooien. Ze zeggen wel eens, niemand is zonder zonde, dus niemand kan een steen gooien. Maar het is niet helemaal waar, want Jezus zelf was wel zonder zonde. Jezus was de enige die een steen kon gooien. Hij was degene zonder zonde die wel een steen had mogen gooien volgens de wet. En volgens zijn eigen gestelde regels. Maar Jezus zegt, ik veroordeel je ook niet. Sterker nog, een paar maanden later zei Jezus aan het kruis, die stenen die vrouw verdiend heeft, gooi die maar op mij. Laat mij ze maar hebben. En daarmee komt Jezus niet alleen op voor deze vrouw, maar ook voor jou en voor mij. En mogen we weten dat we op ons meest schaamtevolle moment bij Jezus mogen komen. En niet veroordeeld zullen worden. De Bijbel belooft, ik zal je zonde vergeven en voor altijd vergeten. Onze zonde werpt hij in het diepst van de zee, zegt Micha 7. Prachtige tekst. Onze zonde ligt in het diepste van de zee. Corrie ten Boom zei daar altijd over. En hij zet er een bordje bij, verboden te vissen. God zal nooit meer vissen naar je oude zonde. Hij gooit in het diep van de zee En hij zal niet meer vissen. Prachtig om dat zo te zien. En het is belangrijk om ons dat te beseffen. Ook Jezus veroordeelt je niet. Er is altijd genade. Het zou een prachtig amen moment zijn. En een mooi liedje over genade zingen. Maar het verhaal sluit nog wel af met een opdracht. En dat is wel belangrijk om erbij te zeggen. Jezus zegt tegen de vrouw: ook ik veroordeel je niet. Ga naar huis en zondig niet weer. Dan kun je afvragen, stel dat die vrouw nog een tweede keer overspel pleegt, zou ze dan niet vergeven worden? Dat denk ik niet. Ik denk dat ze zeker weer vergeven zou worden. Maar het laat wel iets van het hart van Jezus zien. Dat hij wil dat we heilig leven. Dat hij wil dat we goed leven. Dat we leven zonder zonde. Dat we ons best doen om het goed te doen. Niet volharden in zonde. Dat we proberen heilig te leven, zodat we steeds meer op Jezus gaan lijken. Dat is waarvoor we geroepen zijn volgens de Bijbel. Dat jij en ik steeds meer op Jezus lijken. Dat is een mooi voorbeeld. Ik las ooit het verhaal van Michelangelo, een van de grootste beeldhouwers aller tijden. Die onder andere de David heeft gemaakt. En iemand kwam ooit in de werkplaats van Michelangelo binnen om daar te kijken. En Michelangelo was net bezig met een prachtig beeld van een paard. Hij had een prachtig paard gemaakt, schitterend beeld. En die gast die kwam daar binnen gelopen en die stond naar dat paard te kijken met open mond. En die vroeg aan Michelangelo: hoe doe je dat toch? Je hebt zo'n gigantisch brok marmer en daar maak je zo'n paard van en het lijkt alsof dat paard zo je werkplaats uit kan rennen. Zo levensecht. En Michelangelo antwoordde die man: dat is niet zo moeilijk. Die stond hem aan te kijken: niet zo moeilijk. En Michelangelo zei: nee, dat is niet zo moeilijk. Je moet alleen alles weghakken wat geen paard is. Dan blijft er een paard over. Nou, ontzettend simpel. Natuurlijk best moeilijk als je zelf gaat beeldhouwen. Maar dit is wat Jezus in ons leven eigenlijk ook doet. God hakt alles in je leven weg wat niet Jezus is. Zodat uiteindelijk Jezus in jou zichtbaar gaat worden. En dat is een proces, dat gaat niet van vandaag op morgen. Als ik mezelf vergelijk met 11 jaar geleden toen ik hier de laatste keer was, dan lijk ik hopelijk een stuk meer op Jezus. Soms denk ik ben al een behoorlijk paard inmiddels. En dan laat God me weer zien, ik ben nog niet eens aan je poten begonnen joh, dat hele onderstel moet nog. Hij laat elke keer weer nieuwe dingen zien waar je aan mag werken. Maar zijn plan is dat we steeds meer en meer op Jezus gaan lijken. In dit hele verhaal zit je in een botsing tussen waarheid, wet, regels en genade. Er is geen Bijbelverhaal waar je meer botsing ziet tussen wet en genade dan dit verhaal. Soms is dat heel lastig. God is en rechtvaardig en hij is genadig. Hoe doet hij dat dan? In dit verhaal lijkt de genade wel heel erg de hoofdrol te hebben. En God is rechtvaardig door Jezus aan het kruis te laten gaan. Ik afsluiten met een waargebeurd verhaal uit Amerika. Prachtig verhaal. Twee kinderen die samen opgroeiden, samen de basisschool doormaakten, alle achterklassen bij elkaar op school zaten, beste vrienden van elkaar waren. Ook op de middelbare school waren ze nog beste vrienden. Gingen altijd met elkaar om. Maar na de middelbare school, zoals dat naar veel vriendschappen gaat, raakten ze elkaar uit het oog. En de een kwam uit een heel goed gezin, er was veel geld, ouders waren rijk. Hij was slim, kon studeren, had geld voor studeren. En die ging na zijn schoolperiode door en die schopte tot een van de hoogste posities die je kunt hebben in de Verenigde Staten, rechter van de Verenigde Staten. En de ander kwam uit een minder goed milieu, ouders die de boel niet op orde hadden, die schulden hadden, die aan de alcohol en de drugs zaten. En die andere vriend had dus geen mogelijkheden om te gaan studeren, moest direct aan het werk en begon op een gegeven moment fouten te maken en belandde in de criminaliteit. En die twee vrienden kwamen elkaar tegen, een mooie reunie, maar niet op de mooiste plek, in de rechtbank. En opeens komt de rechter tegenover zijn vriend te zitten. In een hele andere situatie. En zijn vriend begint te vertellen: alles waarvoor ik beschuldigd word op dit moment, dat heb ik inderdaad ook gedaan. Je weet hoe mijn leven was. Je weet hoe mijn gezin vroeger was. Je weet wat voor een achtergrond ik kom. Je snapt misschien wel waarom ik ben geworden, wie ik ben geworden. Maar alles wat ik van wordt beschuldigd, dat heb ik gedaan. En de officier van justitie had een gigantische boete geëist. En de rechter moest kiezen. Hij wist ook wel dat zijn vriend die boete nooit kon betalen waarschijnlijk. Je kunt je voorstellen, je vrienden veroordeel je niet zomaar. En hij moest kiezen tussen wet en vriendschap. Tussen gerechtigheid en vriendschap. Als rechter kon hij niet anders dan hem veroordelen. Als vriend kon hij niet anders dan hem vrijspreken. En hij moest toch kiezen. En uiteindelijk veroordeelde hij zijn vriend voor de hoogst mogelijke boete die hij kon geven. En toen hij zijn hamertje liet neerkomen, trok hij zijn rechterskleed uit, liep naar zijn vriend toe en pakte een cheque-boekje uit zijn broekzak. En hij schreef een cheque uit. En hij zei, als rechter kon ik niet anders dan je veroordelen. Maar als vriend kan ik niet anders dan die boete voor jou betalen. En dat is precies wat Jezus voor ons deed aan het kruis. God is rechtvaardig. Ooit zullen we voor die rechterstoel staan. En zul jij hartstikke schuldig worden bevonden. En ik ook. En God kan niet anders dan je veroordelen. En tegelijkertijd kan God niet anders dan je vrijspreken, omdat Jezus voor jou de prijs heeft betaald. Op het moment dat je veroordeeld wordt, komt Jezus aangelopen met zijn cheque-boekje. En dan zegt hij, voor deze is al betaald, ik pak de prijs. En dat deed hij aan het kruis. Dat is hoe rechtvaardigheid en genade bij elkaar komen. Er zal geoordeeld worden. En tegelijkertijd zal die vrijspraak direct opvolgen, omdat Jezus voor ons stierf aan het kruis. Laten we bidden met elkaar. Ja, lieve Jezus, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel, Vader, dat u van ons houdt. Dat er hier niemand zit die niet geliefd is door u. Hier, u ziet hier geen zaal met 100 mensen. U ziet hier allemaal individuen. Zoals u dat vroeger al deed in de tijd van de Bijbel. Midden in de massa zag u iedereen persoonlijk en dat doet u nog steeds. En u zegt tegen ieder van ons vanuit uw woord, je bent zo kostbaar en zo waardevol in mijn ogen en ik hou zoveel van jou. Heer, dank u wel dat u van ons houdt. Dank u wel dat we op ons meest schaamtevolle moment voor uw troon mogen komen. Net als deze vrouw. Met alles waar we mee zitten, met alles waar we ons voor schamen, met onze diepste en verborgen zonden. En dat u toch zegt, ik hou van jou, ook ik veroordeel je niet. Heer, dank u wel voor het kruis, dat u voor ons wilde sterven, dat u ervoor wilde kiezen om alle stenen voor ons op te vangen. Heer, en help ons om zo vanuit genade te leven, om onszelf zo te zien als geliefd, als vergeven. Heer, help ons om niet te oordelen, om lief te hebben. Heer, laat ons daarin groeien, hoe moeilijk dat soms ook is. Heer, om altijd de liefde voorop te stellen. Heer, en help ons om heilig te leven. Om naar huis te gaan en niet opnieuw te zondigen. En tegelijkertijd dank u wel dat we altijd weer terug mogen komen bij die troon van genade. Waar we elke keer weer redding vinden als we het nodig hebben. Heer, dank u wel voor uw liefde. En dat u van ons houdt. In Jezus' naam. Amen.